U gaat luisteren naar cassette 4 van De hele wapenrusting van God.
We gaan met elkaar lezen. En ik vraag u op te zoeken de Efezebrief. En wel Efeze 6. En daarvan lezen we de versen 13 tot en met 17. Efeze 6. De voorganger heeft daar al in eerdere predicaties over gesproken. Maar we sluiten in dit gedeelte van de brief aan bij vers 13. En er staat dit. Neemt daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Neem bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En neemt de helm des heils aan en het zwaard des geestes, dat is het woord van God. Tot zover.
Het is denk ik goed om met elkaar bezig te zijn in datgene wat God zegt. Als er zo van alles door je heen gaat, om wat voor reden dan ook, met welke bedoeling dan ook, dan denk ik dat het goed is om met datgene wat je bezighoudt, met datgene wat er is, om bij God te komen. Ik denk dat de enige plek waar je tot rust komt, de enige plek die je doet beseffen, dat leven is, dat is volgens mij dicht bij het hart van God. Je denkt na in zo'n week, hè? Op het moment dat ik amen zeg van de ene preek, weet ik dat ik op weg ga naar de volgende. En omdat ik met u wilde praten en wil praten over die wapenrusting, is dat een zaak die je niet loslaat, totdat je de laatste preek, voor zover je over de laatste kunt spreken, over dit onderwerp kunt houden. En ik heb gedacht, waarom nou op die manier? En nou denk ik, al pratend, al denkend, al worstelend, al biddend, dat je geen blik terechtkomt bij dat wat je, zeg maar, het punt noemt van dat gaat om het punt van morgen. En misschien denkt u heel achterloos aan de ene kant van, ja, nou ja, goed, vanmorgen heeft het gehad over waarheid, over gerechtigheid, dan gaat het nu om voeten onderbonden met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Nou, daar weet ik wel wat van. Ik ook. En toen ik daar op weg ging, mee op weg ging, naartoe op weg ging om daar met u zo over te praten, dan merk je dat het heel theoretisch kan. Dan merk je dat het ontzettend rationeel, heel verstandelijk kan. En ik wil u eerlijk zeggen dat datgene waar ik over ga praten, over de voeten onderbonden met de bereidheid van het evangelie van de vrede, dat eigenlijk al, nou dat klinkt een beetje vreemd al, want je zou kunnen zeggen had je daar dan niet wat langer voor kunnen bidden, maar dat vroegt al een week in mijn systeem, misschien wel 2 weken. En dan denk je van, praten over vrede, dan proef je die vrede die je hebt met God. En je proeft tegelijkertijd aan de andere kant dat het dan natuurlijk ook wel pootjes moet krijgen in je leven. En ik moet zeggen dat ik 10 dagen heb lopen knokken met dit gedeelte. Wat is nou vrede? Hoe krijg ik het aan uw hart? Ik heb geen behoefte om een prachtige, verstandelijke, boeiende preek af te steken, misschien ook nog wel voor degene die boeiend en verstandelijk in elkaar zitten, maar dan komt die bij uw hart. En waarom Was dat nou mijn worstelen? Waarom was dat nou mijn knokken? Mijn gebed, mijn... Omdat het gaat om het hart van God. En ik hoop dat ik u dat vanmorgen mag overdragen. En daar lig je dan mee op je knieën. En dan voert God, dan voedt God je met dat wat je nodig hebt. En dan komt er op een bepaald moment zo'n facet valt. En dan snap je het ineens beter. U denkt, waar heeft hij het over, hè? Ik heb het over uw hart. Ik heb het over wat bij mij een paar dagen geleden ineens weer als een bom insloeg. En weer ineens in mijn vezels overal zat. Vrede met God, daar heb ik geen moeite mee. Want ik weet wie die is naar mij toe. Maar dat ik kon zeggen, en ik heb vrede met datgene wat in zaken gebeurt. Laten we man een paard noemen. Want daar komt hij voor. We praten met elkaar over, en ik heb de preek die je straks mee kunt nemen, genoemd onbekend maakt onbemind. Ik denk dat nou dit het punt is wat mensen nodig hebben in hun leven. Als je praat over vrede, dan niet wat men met diplomaten sluit. Niet wat je met je kop kan begrijpen, met je hoofd precies zijn verband kan geven. Als ik praat over vrede, dan vraag ik me af, waar sta ik dan? En dan kom ik maar op één punt terecht, dat is, weet u, weet ik, weten wij hoe het zit met het hart van God. Want mensen maken fouten. En je kunt op een de fout maken, laat u mijn hart kijken, dat je dat mensen gaat lopen kwalijk nemen. Hoe kan jij nou? En dat is niet de goede houding. Dus op het moment dat je dat denkt, weet ik één ding, moet bij God zijn. Maar vrede, in de situatie waar je in bent, op de plaats waar God je neerzet, met jouw hart, met uw hart. Wat doe je dan als iemand een fout naar je maakt, naar jou toe zou maken, of gewoon een fout maakt in zijn, zeker haar leven? Wat doe je dan? Reken je daar die persoon op af? Ik ga nou niet in de toon van corrigeren. Maar ik geef u het hart van God. En dat hart van God trekt zijn liefde niet terug. Voor zover een hart zich terug zou kunnen trekken, u snapt hoe ik het bedoel. Maar God trekt zijn liefde niet terug omdat u loopt te blunderen. Omdat u fouten loopt te maken. Omdat u omdat ik in mijn onderdachtheid, laat ik het dan maar mezelf neerleggen, dingen vergeten ben. En dan praten we over de vrede van God. En nou vind ik het enorme van onze boodschap, van datgene wat de apostel Paulus onthullen mag, dan heb ik het over het evangelie van de vrede. En nou niet dat invullen met dat vrome gedoe. En ik bedoel dat heilig. Maar ga nou eens met je knieën, blote knieën op grindtegels, bidden, bij wijze van spreken, en snap het nou. Het is zo ontzettend boeiend. Ik heb heel de nacht liggen bidden, niet omdat ik nou zo vroom ben, maar Vader, geef me de goede toon. Ik ben als de dood, snap dat eventjes, laat ik u even in de kamer kijken, de spreekkamer. Ik ben als de dood dat, je kan hier een preek mee afsteken, dat het donderend door de gangen galmt, hè, en dat u bibberend met knieën naar huis gaat, of denkt val, enzovoort. Maar het is het niet. Ik ben deze week ervan overtuigd geraakt. Weer. Het is onvoorstelbaar. Op het moment dat ik tegen de ander zou zeggen, hoe krijg je het voor elkaar om op die plek dat te doen? Dan voel ik me persoonlijk verantwoordelijk misschien. Voel ik me persoonlijk aangesproken. Als ik termen in mijn mond zou durven nemen in de richting van, het is een mes in mijn rug. Bij wijze van spreken. Niet invullen, ik probeer u gewoon naar het hart te krijgen. En op een gegeven moment denk je, eikel. Dat haalden we er even uit. Denk je onhandig, zeg, wat je daar denkt. Want je loopt nou te doen alsof het persoonlijk naar jou is. Maar het is die verantwoordelijkheid van hem, van haar, van ons, naar God toe. Het is niet persoonlijk. Wat is jouw houding? En dan denk je, daar ga ik over spreken. Over mijn voeten die onderbonden zijn met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Hé, wat is jouw contactpunt met de wereld? Hoe ga je met mensen om je heen om? Juist, in vrede. Toen ik zelf was, dacht ik, hé, dus als wij fouten maken, als ik fouten maak, u niet, als ik fouten maak, dan zit er niet een soort boekhouder, pardon voor het vak, die dan zijn liefde terugtrekt een beetje, zo van eventjes laten voelen dat het niet deugt. God houdt onverkort van u en van mij. God is degene die ons niet afrekent op zaken. Terwijl wij ons zo vaak de neiging hebben om dat wel af te rekenen. God trekt zijn liefde niet terug. God sluit zijn hart niet voor ons in alle fouten die we maken. Ja, en ik sta misschien wel voorop. Maar word je nou bewust hoe God naar je kijkt? God kijkt naar je in liefde. God zegt, ik heb me met je verzoend. En de praktijk van verzoening is vrede. Hebben wij nou vrede met God? Daar kan je ontzettend ver mee komen. Dat is de rust in je leven. Maar heb je vrede met dat wat God in je leven uitwerkt? In het leven van je kind uitwerkt. Ik bid elke avond, elke ochtend voor uw kind. Maar God sluit zijn hart niet af als wij fouten maken. Voor ons. Want God zegt, ik hou van je. Ik heb me met je verzoend. Daar heb ik mijn zoon voor gegeven. Een wereld die tegen hem spuugt. Die hem door het slijk haalt. Die hem als stopwoordje gebruikt. Of zijn naam vloekend hanteert. Tegen die wereld zegt God, laat je met mij verzoenen. Dan zou ik toch als gelovige minstens de houding moeten aannemen. Naar vriend of vijand maakt niet uit. Naar de mensen die God om me heen zet. En het moet een houding zijn, dat mag een houding zijn. Van vrede. Want ik leef zelf van verzoening. Ik leef zelf van datgene wat hij me om niet heeft gegeven. Je wordt je toch als mens regelmatig afgrijzelijk bewust van de grenzen die je hebt. Van de fouten die je maakt. Hoeveel je misschien ook verstandelijk weet. Hoe weet? Nee, anders. Maak je toch fouten. En God geeft een apostel als Paulus om ons te laten zien, die zich zijn hele leven lang bewust is geweest dat hij leerling was. In moderne bedrijfstermen heet dat tegenwoordig trainee. Dan ben je ergens word je ergens getraind, on the job getraind. Dat is dan Nederlands. Paulus was zich bewust van zijn grenzen. En daarmee niet einde verhaal. Dat is bij bepaalden zo. Dan zien ze hun grenzen, ze zien hun zonden en ze komen niet verder. Ze stikken erin. En God opende een deur. En geeft zijn grenzenloze kracht. En Paulus die zag in zijn leven zijn zwakheid, zijn tekorten in zijn vlees, zijn ongeschiktheid voor zo'n werk, zo'n opdracht. Die wist één ding niet. Ik hoef het niet zelf te doen. Ik mag het in zijn kracht doen. Ik hoef niet te overtuigen met mijn menselijke wijsheid. Maar ik mag het doen met datgene wat God in mijn leven zichtbaar maakt. Dat is zijn verkondiging. Naast alles wat hij zegt, was Paulus een heel praktisch mens. En zo wordt het in mijn leven zichtbaar. Het was een televisieprogramma. een van de vele praatprogramma's die soms het woord praten niet mogen gebruiken omdat ze op een lager niveau zitten. Maar dat is zo'n programma waar je graag naar kijkt. En er waren twee mannen. De een is Herman van Veen. En de ander was Stefan Paas. Ik noem ze met naam en toenaam. Herman van Veen van zijn kant. Stefan Paas van zijn kant. Zeiden eigenlijk allebei hetzelfde. Gelovigen leven niet naar wat ze weten. Gelovigen leven niet naar wat ze weten. En ik denk dat dat het punt is waarom het zo vaak onduidelijk is naar anderen toe. Leven wij naar wat we weten? Leeft u naar dat wat u weet? Leeft u naar wat u weet van God die op dit moment tegen die wereld zegt, 2 Korinthe 5 vers 20, laat je met mij verzoenen. En bij verzoening hoort vrede. Hebben wij in de plek, op de plek waar God ons neerzet, een houding van vrede. Waar mensen over praten, vrede die mensen bewerken, is geen vrede. Want in de vrede van de ene oorlog, de vrede die wordt afgesproken na één oorlog, liggen alle kernen al klaar voor de volgende. Toen de Eerste Wereld werd afgesloten in Versailles, zat daar het hele conflict van de Tweede Wereldoorlog al klaar. Mensen laten altijd worteltjes zitten. Mensen laten ontstekentjes zitten. Mensen dekken dingen toe. God is radicaal. Die gaat tot en met de wortel. En wanneer deed God dat nou? Toen we Abraham, heb je een mooie jongen waren. Dat deed God toen we zondaren waren. Dat deed God toen we vijanden waren. Op dat moment zei God tegen zijn zoon, ga. En hij kwam. En hij deed wat vader van hem vroeg. En hij bewerkte, stervend aan het vloekhout van Golgotha, daar bewerkte hij vrede. Vrede door het kruis. Vrede door het vloekhout van Golgotha. Vrede door het bloed van het kruis. Ik heb het over wat God ervoor over had. Ik heb het over wat God wilde doen. God wilde zijn hart naar u en mij, naar die wereld toe tonen. En God is niet tevreden met, ik reken jou mijn gerechtigheid toe. God is niet tevreden van, je hebt geen schuld meer, ik heb het betaald in mijn zoon. God wil meer. Hij wil veel meer. Hij wil ons, u en mij, en jou en een ieder die hier zit, heel, heel, heel dicht aan zijn hart. Hij wil geen obstakels tussen jou en mij. Hij wil geen obstakels tussen hem en ons, maar ook geen obstakels tussen ons onderling. Geen koude oorlog dus, maar vrede door verzoening. En nou doet God iets perfect. Hij maakt de verzoening. Die rekende hij ons toe, zei van alsjeblieft, ik ben met je verzoend. En een mens die daardoor wordt aangesproken, die God daartoe het hart opent, die reageert en zegt, ja, ik wil van u zijn. Ik besef dat u met mij verzoend bent. Ik wil ook niks meer, vader, tussen u en mij hebben. En dan spreek je van wederzijds verzoend. Het is die reactie die loskomt, dan komt er vrede. En dan krijg je daarna dat proces, dat heel lang kan duren in een mens, waarin je op weg gaat met dat wat God zegt, en overdenken gaat, wat kan ik daarmee, wat moet ik daarmee, hoe werkt dat uit in mijn leven? Als we nou weten, op het vloekhout werd vrede gemaakt, vijanden en zondaren, zo best waren we niet. Moeten we dan gaan lopen wachten tot die ander zich gedraagt? Nee toch? Die wereld verzoend met God? Dat vloekhout. Dat is geen aangenaam verhaal, vinden sommigen. Die kunnen veel meer met zo'n klein babytje in een kribbe aan de slag. Maar de liefde van God werd ten diepste zichtbaar op dat vloekhout van Golgotha. Ik laat me geen was in mijn ogen smeren. Ik wil dat hart van God wil ik duidelijk hebben. Want dat vloekhout, dat liet zien wat er in het hart van mij leefde. Dan kom ik heel duidelijk terecht. Dan ben ik het dan waard? Nee, ik ben het onwaardig. Ik heb het niet verdiend. En dan komt daar de zoon, die kreeg wat ik verdiende, wat de wereld verdiende. En zegt, en ik reken dat af in hem en ik reken het jou toe. Dat impliceert dan dat op dat moment de weg naar u en mij toe, naar die wereld toe, verzoend ligt. Dat het geplaveid is met verzoening, geplaveid met liefde, geplaveid met vrede van hem uit naar ons toe. Dat betekent niet zo'n blaad. Dat betekent niet zulke lange tenen. Dat betekent niet zo'n arrogantie of trots. Maar het betekent zoiets als ik. Ik heb me gedragen als een vijand. Ik gedraag me als een zondaar, want dat ben ik. En het klopt. En nou zegt u, kijk eens naar het vloekhout. Daar gaat het ten diepste. Ik laat je mijn liefde zien. En als je spelt wat ik zeg, als je doorkrijgt wat ik zeg, dan ga je beseffen wie ik ben. Vrede gemaakt door het bloed van het kruis. Als Paulus dan zegt in Efeze 6 dat we niet hebben te worstelen met bloed en vlees, dan denk ik, wat worstelen we nou? Wat zit jij nou te worstelen, denk ik dan, op mijn knieën? Wat worstel je nou met zo iemand? Heb hem lief. Ja, maar ik heb het er zo moeilijk mee. Want ik voel het als een dolk in mijn rug. Heb lief. Oké, vader. En dan krijg ik door wat het woord zegt. Het is het bloed van het kruis dat vrede maakt. Wanneer maakte God vrede? Zondaren en vijanden was ik. Dat is waar. Loop ik dan te wachten tot een ander? Nee. Ik wil zijn die hij van me maakt. Ik wil niet vechten met mijn naaste. Ik wil niet worstelen met mijn naaste. Wat geeft u me nou onder mijn voeten? Die zijn onderbonden met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Hé, niet worstelen met bloed en vlees. Dat is de les die we allemaal kunnen leren uit dit stuk. We zijn aan het worstelen vaak met bloed en vlees. In onze aardse contacten, in het contact naar anderen om ons heen. Of het nou vijanden zijn of vrienden, zou dit er moeten zijn. We vechten niet, we worstelen niet met bloed en vlees. Maar we zijn er zoals hij is. Dat is een ontzettend moeilijke les om te leren. En ik kan het u vertellen, daar word je niet vrolijk van. Ik heb het 10 dagen lopen doen, omdat ik iets niet begreep. En ik zie de frictie en ik zie de vijandschap naar God. En ik hoor hoe heilige zaken vertrapt worden. Maar God vraagt me niet, bestrijd. Wel toon aan, zeg de dingen die gezegd moeten worden. Ik heb er niets aan om u met een donderpreek naar huis te sturen. Ik hoop dat u, dat God met dat armzalige wat ik aan het doen ben, in staat is uw hart te bereiken. Niet worstelen met vlees en bloed. Wat worstelen we veel met vlees en bloed, bedoel ik dus. Maar zijn houding aannemen. Wat is zijn houding? Er eentje van verzoening, er eentje van vrede. En ik ben dus niet vijandig. Waar die ook vandaan komt, wie die ook is, wat ze ook doet, vult u maar in, welke kleur iemand ook heeft, waar iemand ook vandaan komt, dat mag allemaal niet spelen. We staan niet vijandig ten opzichte van degene met wie God in vrede is. Als het gaat, vrede gaat om de manier waarop wij met elkaar omgaan, hier, concreet, thuis, met vrienden en dat soort zaken meer. Niet worstelen met bloed en vlees. Want als je aan het worstelen bent met bloed en vlees, dan ligt er eentje in een deuk, dat is de Satan, want dan ben je niet sterk om stand te houden. Dan pakt hij je, ja, dan pakt hij je. En je bent gekleed. Ik snap niet dat iemand Waarheid, gerechtigheid, vrede. Dat is de derde stap die we zetten. En vrede is datgene wat u en ik ons mogen realiseren. Kijkt u maar op het schemaatje dat u van me gehad hebt. Dat zijn de zaken die van ons vandaan komen. Ik kijk even voor u. Wat is de kracht? Kennis van de waarheid, wandel in gerechtigheid. En dan komt het bereidheid van het evangelie van de vrede. En de volgende keer praten we, zo de Heer wil, over het opnemen van het langschijn van het geloof. Dat is wat wij doen. Ons bewust worden wat hij zegt. En ook niet vechten, ook niet worstelen met je eigen vlees. Dan geef je er te veel eer. Ook niet onderdrukken, ook niet proberen te verbeteren. Ik weet wat er in het vlees leeft, want ik ben precies zoals u. Maar ik weet één ding daar dwars doorheen en bovenuit. Zij die in Christus zijn, kruisigen het vlees met al zijn verlangens. En zetten het op zijn plek. Het vlees, dood. Ik ben mede gekruisigd met Christus. Hoe leef ik dat uit? Elk contact, gekruisigd. Dat is even heel kort door de bocht, maar u begrijpt me hopelijk. En wat doet God met ons? Zijn we volmaakt? Volkomen? Ook nog niet. Ja, geestelijk. In Christus hebben we zoveel toegerekend gekregen. En leven daarmee? En leven ernaar? In de Heer? En God weet wie we zijn. En heeft een trainingsprogramma opgezet. En hij heeft gezegd, wil je in mijn trainingsprogramma functioneren, word je dan eerst eens bewust wat de waarheid is. Ga daarna met gerechtigheid aan de slag. Probeer dat je toe te eigenen. En dan heb je een enorme bewustheid. Ga dan maar eens proberen te wandelen in de bereidheid van het evangelie van de vrede. En ik bedoel het heilig wat ik nu zeg. Maar dan zie ik God achter ons aan. Op een bepaalde manier. Zoals een vader zijn kind liet fietsen. Eerst nog even dat bagagedragertje vasthouden. Ja. En een gegeven ogenblik. Kijk maar voor je, want je fietst wel. Maar kijk voor je. Want een kind denkt dan, hey, fiets, pa, ik fiets. Ja, je fietst. Kijk je uit, lieverd. Stop je bij rood. Ga je niet te ver daar. Mensen laten oversteken, hè. Kijk je uit op dit fietspad, want het eindigt en dan zit je op de weg waar de auto's rijden. Dat is nou heel infantiel misschien wat ik sta te doen. Maar God heeft een trainingsprogramma voor ons opgezet. En we zullen altijd constant merken, zolang we hier leven, in dat lichaam enzovoort, wat we hebben, dat onvolkomen is, dat aan ons enzovoort, dus dood, haak op. Laat God ons on the job, even iets mooi formuleren. Traint hij ons. Terwijl we leven, bereidt hij ons voor op dat wat er gaat komen. En wat doen wij dan? Het kan best zijn dat je dit hoort. Dat je denkt, nou, leuke cursus. Ja, oh, het ziet er wel goed uit. Dat vind ik leuk. Ja, behoef. En dat vind ik aardig. En ik geloof dat ik dat ook wel doe. Ja, maar het is geen schriftelijke cursus naar eigen keus. Je kan niet de vakken kiezen die je leuk vindt en de rest weglaten. Geef mij maar het Oude Testament, het Nieuwe Testament, laat ik even liggen. Of geef mij maar wel de vrede van de kribbe, maar niet de vrede van het kruis. Nou, mag ik passen dan? Geef mij maar de vrede van het kruis. Want wat God daar deed, dat was het ultieme. Zijn liefde onthullend in zijn hart. Ik hou van je. Ik wil naar je toekomen. En als we dan praten over ons hemels lotdeel, dan weet ik dat er in de zaal zitten die zeggen, ja, nou, vind ik zo moeilijk. Je gaat niet op een Jood lijken die nog nooit van Israël gehoord heeft. Want wat is het eigenlijk? Als gelovige zou je moeten weten wat Christus gedaan heeft ten diepste. Zou je mogen weten wat je ten diepste gaat doen, dat lotdeel. Ik denk dat we ons dan een paar dingen bewust worden. Ja, maar ik kom zoveel vijandschap tegen. Ja, klopt. Ik kom zoveel rottigheid tegen. Ja. Ik zie zoveel mensen die elkaar pakken. Zeker. Nog wel erger ook. En wat vind jij nou van het meisje van Nulde? Ik zie een hart dat niet van God is. Ik zie alle onwaarachtigheid en alle onwaarheid en alles wat in een mensenhart geëtaleerd wordt, dat zie ik daar. En ik ben me bewust dat ik daar niet moet zijn. We leven, zeggen we dan, heel keurig geformuleerd, paar predicaties geleden, in de boze dag. Ga je zitten proberen of die echt boos is? Ja hoor. Je kan op plaatsen komen waar je tegen de boze dag aanloopt. Constant. Je kan naar dingen kijken waarin je tegen de boze dag aanloopt. Dus zeg ik hem uit, want ik heb er geen zin in. Ik wil niet weten wat die boze dag ten diepste allemaal voor boosheid in zich heeft. Maar ik realiseer me wel dat mensen die niet van Christus zijn, dat dat boze mensen zijn die geleid worden door boze geesten, daar moet ik me wel tegen wapenen. Daar wil ik wel van weten, wacht even, ik kan niet met iedereen verre compagnon zijn. Ik moet wel weten waar ik sta. Ik ben van Christus. Waar sta jij? Waar staat u? Dat kan soms bij jonge mensen ineens een signaal zijn. Dat kan soms bij oude mensen, excusez-moi, ineens een signaal staan zijn. Waar sta jij? Ik ben van Christus. Hoef je soms helemaal niet gezegd te hebben. Er is wat met jou. Er is wat met jou. Jij denkt anders, hè? Op dit terrein, ja? Denk ik anders over. Hoe komt dat?
Maar moet het nou?
Ik ben van Christus. Of ik geloof, zeg je dan. Of ik kom in de kerk. Of weet ik wat u bedenkt. Want de dienst snapt niemand. Dan denken ze aan dat kan niet meer militair dienst. Nee. Wat mensen aan u en mij zou moeten zien, is wat er staat in 2 Korinthe 3. De versen 2 en 3. Wat zijn we nou? We zijn brieven van Christus uit naar de wereld. We zijn een brief van Christus. Afzender Christus. Gericht aan de wereld. In deze tijd. En wat is dat? Datgene wat we laten zien. We zijn een brief van Christus. Kenbaar en leesbaar voor alle mensen. Bent u zo'n brief? Dan lees ik u graag. Bent u zo'n brief? Dan heeft God een stukje van zijn doel al in je bereikt, want dan kan je op de plaats waar je staat, in zijn handen, tot lof en eer zijn van hem. Ik denk dat dat het knappe is. God vraagt niet, heb je het perfect voor elkaar? God zegt, het is de bereidheid van het evangelie van de vrede. Ik ben me bewust dat hij het doet. Ik ben me bewust dat de liefde van God is uitgestort in ons hart. En dat die liefde van Christus, u en mij, de liefde van God, ons aanzet om anderen lief te hebben. Vriend of vijand. Vrede. Want als we praten over het evangelie van vrede, dan is dat bestemd voor onze naasten. En het is heel makkelijk, nou, voor iemand hier in de zaal misschien. Het wordt wat moeilijker als je in de boze dag plekjes opzoekt waar je beter niet kan komen. Maar God vraagt van je, hoe is je houding? Ik heb geen moeite met je. Maak je fouten, heb ik ingecalculeerd. Misschien heb ik die fout wel laten gebeuren in je leven om je dichter bij mijn hart te krijgen, knul. Meer niet zo lang over wat er gebeurd is. Wat heb je ervan begrepen? Wat is de functie van wat er gebeurd is in die nacht? Brengt het je dichter bij mij? Ik sluit mijn hart niet voor je. Ik heb je lief. God vraagt van u en mij niet perfect te wandelen. God vraagt van u en mij wel. Ben je bereid? Is er in je hart die bereidwilligheid? Heb je die houding van vrede? Wil je die ideale slaaf zijn? En dat evangelie van vrede. En dan ziet u daar achter de Golgotha, hè? En misschien ziet u een heel klein kripje. Ja, het moest een keer zo gebeuren. Maar het gaat om dat vloekhout van Golgotha, hè? En er stonden geen bomen, hoor. Dat zeg ik u er wel even bij. Ja, wel. Nou, nee, er stonden geen bomen in Bethlehem. Daar, wat daar gebeurde, dat mag nu praktijk worden. In uw en mijn leven. Het is het vergeten, het verloren, het kwijtgeraakte evangelie. Want als gelovigen zouden lopen op sandalen van vrede en niet met ijzeren schoenen, zou er een ander beeld zijn van gelovigen in deze wereld. Want dat kwijtgeraakte evangelie van vrede is ons raakvlak, ons contactpunt met de wereld.
Dus we strijden niet. We gaan het conflict niet aan. Het gaat om ten diepste tussen u en mij, maar ook ten opzichte van degene die God naast ons zet, buiten de gemeente. Want dat zijn nog steeds dezelfde schepselen, die alleen niet weten wat God zegt. Die vijandschap valt straks weg, dat weet u toch? God verzoent zich met alle mensen. Wat er ook gelasterd wordt soms over deze boodschap. Alle menselijke verschillen vallen weg. En als ik me realiseer nu dat straks op zijn tijd al die zaken wegvallen, dan kan ik nu op de plek waar God me neerzet tot zijn eer zijn. En dan is de kern, de sleutel om uw hart te openen, waarheid in liefde. En waarheid in liefde, hoort u het? Niet waarheid zonder liefde, want daar zijn we zo sterk in als gelovigen. Waarheid in liefde is dan de sleutel op uw hart. En liefde is een kracht, waarheid en liefde is een kracht die niet te weerstaan is. Weet u dat die soms zwijgt om niet te beledigen? Soms zwijgt om dan maar zo te zijn? Dat die liefde zich niet, die waarheid in liefde zich niet wreekt, maar dat die waarheid in liefde wacht op zijn moment in het contact met de ander. En tot die tijd, mogen u en ik gewoon genadig zijn en liefdevol. En ons realiseren in alle zaken, met alle fouten die we hebben. Ik ben hier, we zijn hier als ambassadeurs. Als ambassadeurs van God. Al levend zijn we ambassadeurs van God. En ik zie een levensstijl om me heen, waarvan ik zeg, ja, die hoort bij die boze dag. En die levensstijl is niet de mijne. En ik heb ook geen behoefte aan de misschien ogenschijnlijk leuke dingen van die levensstijl. Mijn stijl is die van hem. Ik leef niet. Probeer niet te leven, want ik maak ook mijn fouten, overeenkomstig de eon van deze wereld. Ik hoef niet populair gevonden te worden. Ik wil van hem bevonden worden. Ik wil van hem zijn. Ik wil hem navolgen. En soms zwijg ik. Want als ik op dat moment zou spreken, zou ik niet handelen naar datgene wat ik weet. Ik weet het! En als ik dan zo'n gedachte voel opkomen, denk ik, dat kan je toch niet zo zeggen. Dus dan hou je mond. En soms vinden mensen binnen de gemeente dat ik te lang zwijg. Dat is omdat ik het moment van God wil afwachten. Ik heb geen opdracht van God gekregen. Want de vorige voorganger die zei dan, ben niet geroepen om oren te wassen. En dat is maar goed ook. Ik ben er niet hier om u precies te zeggen hoe het zit in die zin. Maar ik wacht biddend op het moment. En ik kijk biddend naar mijn eigen hart. Want ik wil niet hem voor de voeten lopen die een houding van verzoening en vrede heeft. Mijn houding mag er een van verzoening en vrede zijn. En als ik proef dat er ergens een spoortje in zit wat niet deugt, dan houd ik mijn mond. Want als ik dan ga praten, zeg ik dingen die ik daarna moet rechtbrengen, heb ik geen zin in. Ik heb wel zin in het rechtbrengen, maar ik wil dingen niet zeggen die fout zijn. Ik wil niet, op een gegeven moment toch echt iets van. Nee, dan heb ik liever in uw ogen die zwakheid, dan maar de zwakheid van Christus die zweeg. Tot het moment dat ik denk, nou kan ik het zeggen. Nou kan ik het in liefde, waarheid in liefde zeggen. Nou kom ik aan dat hart. O Vader, dank u wel dat u me misschien in de ogen van sommigen een zwak mannetje mag hoor. Alles mag je van me zeggen. Ik bedoel daarmee, ik wil mijn Heer dienen, ten diepste. En voor wie, waar doe ik het voor, denk ik wel eens. Hé, zegt God dan, binnen, je doet het voor mij. En je doet het uit mij. En je doet het door mij en voor mij. Dat is waar. Voor wie doe ik het? En dat weet ik. Voor u. En dan denk je wel eens een beetje stout. Vader, ben niet teleurgesteld. Waar doe je het voor? En dan zegt vader, doe je hart eens open. Ik doe het voor jou. En ik doe het voor iedereen. Want uiteindelijk zal ik Vader zijn en de God van alle mensen. Dat is waar. Je ziet als mens soms zo makkelijk op je eigen verongelijkheid. En wat mensen ook zeggen en wat mensen ook doen, mag ik tegenover u en ten opzichte van u recht staan. En mag mijn houding er een zijn van vrede. Vrede met u en vrede van u. En in het contact met allen om me heen, mijn voeten onderbonden met de bereidheid, ik ben bereid. Ik wil graag dat doen wat u van me vraagt. Met de bereidheid van het evangelie van vrede. Daar zit verzoening achter. Daar zit verzoening achter met degene om me heen. U. Wij ten opzichte van elkaar. Maar ook degene die God buiten ons heeft gezet. Wij mogen hem navolgen. Zijn houding aannemen. Dat is, mijn vijand mag ik zien als een potentiële vriend. Want ik weet wat God in die lelijke mond gaat bereiken. Die zal hem loven en prijzen. Ik weet wat God in die knieën, die zich nu zo halstarrig gedragen, zal bereiken. Ze zullen zich buigen tot lof en eer van hem. Laten we in het contact met elkaar, laten we in het contact met de wereld om ons heen, die houding aannemen, die hij aanneemt. Uit op verzoening, uit op vrede. Dat hart van hem, dat zo klopt voor u, dat hart van ons, mag dat tonen. Slaven van Christus Jezus, bereid om te gehoorzamen. Dat wat onze Heer van ons vraagt, die dat doet in opdracht van Vader. Dat is de functie van zo'n preek. Hoop ik dat het mag werken. Mag dat wat hier staat, mag dat wat we proevend met elkaar doorpraten, zijn gestalte krijgen in uw en mijn leven. Amen. Vader, eigenlijk heb ik wel wat met die hagepreken die een paar uur mochten duren. Waarin je met elkaar gewoon, luisterend, de zaak op een rij zet. Het is goed dat we zondag na zondag die gelegenheid krijgen, Vader, om de zaak op een rij te zetten. Om te beseffen, Vader, wie u bent. Om die spiegel te bekijken en te zien hoe vaak we weer in onverzoenlijkheid en onvrede leven. Om te beseffen, Vader, hoe u van ons houdt. Hoe uw hart naar ons uitgaat. En we weten ook hoe uw hart uitgaat uiteindelijk naar allen. Mogen wij dan die kenbare en leesbare brief zijn van Christus. Door anderen te kennen en te lezen. En niet tot eer van ons, maar tot lof en eer van uw naam. Vader, dank u wel dat uw liefde naar ons uitgaat. Dat u niet stug trekt, al lopen we nog zo te blunderen. Maar u houdt van ons. Mogen wij terughouden van u. Mogen we uw liefde beantwoorden, Vader. En op onze plek van u zijn. Mogen we elkaar daaraan herinneren als het nodig is. Mogen we elkaar erin bemoedigen als het nodig is. Mogen we elkaar erop wijzen, Vader, als het nodig is. Dank u wel dat we alles in uw hand mogen teruggeven. Wilt u het verder uitwerken, Vader? Jullie bidden voor een ieder die naar huis gaat met dit verhaal. Wilt u het uitwerken? Wilt u met een ieder zijn die later kijkt en luistert? En wilt u het uitwerken in onze harten tot eer van u? Wilt u zijn bij jong? Wilt u zijn bij oud? En alles ertussen? Mogen we op de plek waar we staan, Vader, dat bruikbare instrument zijn, die vrede tonen. Dank u wel dat u bent bij alle zaken die moeilijk zijn, waar verdriet is en pijn. Dat u bent in situaties, Vader, waarin gezinnen soms het heel zwaar hebben, omdat een van de twee ouders zijn uitgevallen. Wilt u daarin nabij zijn, Vader? Wilt u zijn bij oude mensen die aan alle kanten merken dat het lichaam zo moeilijk loopt? Dat het niet meer zo gaat als vroeger. wilt u dragen en bemoedigen? Wilt u bij jonge mensen zijn, vader, van wie u houdt, van wie wij mogen houden? We zijn blij met ze, vader, met een ieder die er is. Wilt u hen aanspreken, vader, dat hart van u willen doen zijn? Wilt u die bereidheid geven? Dank u wel, vader, dat we zo met elkaar aan het eind van de dienst op mogen zien naar u. Dat u bent op al die momenten dat het moeilijk is. Dat kinderen vragen stellen die lastig zijn. Dat jongeren dingen willen die wij niet willen. Vader, wilt u in gezinnen dan wijsheid geven? En de leiding van uw geest en de kennis van uw woord. Dank u wel, vader, dat we zo in elk facet van u afhankelijk zijn. Gelukkig maar. Want als we het zelf zouden kunnen, dan werden we vast een beetje hoogmoedig. Dank u wel dat u ons zo nabij wilt zijn in alle zaken van deze week. Mag het maar één ding zijn, uit u en door u en tot lof en eer van u. Daar bidden we dank u voor, in Jezus' naam. Amen.